Gaan we binnenkort nog een fysieke gamingcollectie hebben of niet? Dat is een van de prangvragen van deze episode. En dat treft, want bij Pragalicious hebben we ook enkele zware collector's editions zitten. Zowel klassiek als modern. Altijd klaar om te knallen. Dag Kevin.
Hallo.
Terug van onder het stof na een aflevering zonder hem. Dag Praga.
Spaghetti bolognese met gruyère kaas en tabasco alsjeblieft.
Wat?
Dat is mijn lievelingseten.
En waarom zeg je dat?
Om dat met de wereld te delen. Als ik nooit eens bij je thuis mag komen, dan kun je dat voor mij maken.
Ik ga gewoon nu negeren en verder gaan. En vers voor de tweede keer aanwezig. Dag Ruben.
Jojo.
Wij zijn nog altijd volledig 18+ wegens ongelooflijk gewelddadig. Ik bedoel geweldig. Welkom bij de Pragalicious podcast. Beginnen doen we zoals altijd met de aperitiefjes en over een aankomende topper. Ruben, wilde jij het even hebben?
Yes, het is nu ondertussen al van december geleden dat ik nog aan de podcast heb meegedaan. En toen had ik het over het vermoeden dat de nieuwe Jedi Fallen Order zou worden aangekondigd. En ik heb toen goed gegokt dat het rond eind mei, begin juni ging zijn. Want het was effectief eind mei. Wat we toen nog niet wisten, was het uiteraard een naam of iets van context van het spel. Wat we nu dus wel weten, dat het vervolg op Jedi Fallen Order Jedi Survivor gaat heten. Wat op zich wel een iets wat vreemde naam is, want die zegt eigenlijk niet zoveel. En die, het klinkt niet echt Star Wars-achtig. Dat is ook het enige wat we ervan over weten momenteel. En ook dan een teaser van anderhalve minuut ongeveer, die dat weinig zegt eigenlijk. We zien wel onze kuil terug, die zijn lightsaber kwijt is. Het is nu nog afwachten.
Is hij kwijt, de lightsaber?
Ja, zien we toch in het filmpje. Dat iemand anders een lightsaber heeft. Ja. Dus hij is hem kwijt dan, denk ik dan.
Hij heeft hem misschien verkocht en is al een avond.
Ja, dat kan. Het kan een collectors item zijn geweest voor veel geld.
Nu is de Ruben zijn draad kwijt.
Ja, dus bedankt, Praga.
Wat we wel weten, is dat het spel in 2023 zal uitkomen. Mijn voorspelling was toen destijds in december dat het nog dit najaar zou zijn.
Dat is
dat is dan wat rap gebleken. Het
zijn mooie tijden voor Star Wars fans, hè? Zeker na die Star Wars Celebration. Ik bedoel,
maar het zal wel Obi-Wan
Kenobi. Dan zijn broer heeft ook een eigen reeks gekregen, Obi-2 Kenobi.
Ja.
En zijn zuster, Obi-3 Kenobi. En dan zijn neef Obi-4 Kenobi. Ik bedoel, zijn grote familie, ze kunnen ver doorgaan. En dan de Bad Batch daar, hè, over die rebelse kloonsoldaten, komt er een nieuw seizoen van.
Ja.
Yoda krijgt een eigen comicboekreeks van 8 episodes, is het zeker.
Ja. En om terug te gaan naar Jedi Fallen Order, BD-1 krijgt een Lego-versie.
Voilà.
Ook al, ja.
Dus ik vond het wel cool, de aankondigingstrailer. Je ziet natuurlijk niet veel en
je
komt
er
geen hol te weten over het verhaal. Maar de sfeer zat wel goed. Ik heb onmiddellijk terug Jedi Fallen Order geïnstalleerd. Op mijn Xbox. Ik kan die game terugspelen. Fuck it. Al de rest van mijn backcatalog. Dat ziet er gewoon keigoed uit. En en het is ook gewoon tof om te zien dat ook die game meegenomen wordt in zo de echte Star Wars lore. Want ik zag ook zo aan een BD-1 in een van de afleveringen van The Book of Boba Fett opduiken. Dus dat is wel... ik vind het cool dat er echt zo wat cross-references komen. Zo. Dat is
maar je hebt die toch al uitgespeeld, Fallen Order?
Absoluut, absoluut.
En je gaat er nog eens uitspelen?
Dat is de bedoeling.
Okay.
We zullen zien hoe ver dat we geraken, maar ik heb gewoon goesting om even terug met je Cal Kestis op stap te gaan. BD-1. Ontzettend schattig. Dus we zien wel hoe ver dat we geraken.
Ja, het is ook wel zo dat... want eigenlijk, Jedi Fallen Order, toen dat uitkwam, volgens mij had dat wel wat negatieve feedback gekregen. Maar het zou dus wel zo zijn dat de makers, Respawn denk ik dat het is, Ja, nu wel echt die feedback gaan opnemen in de Survivor game. Waardoor ja, dus dat een hype echt wel gaat opkomen naar het uitbrengen van het spel, denk ik. En ik echt wel dat het een heel goed spel gaat worden.
Ja, het was een ideale aanzet, hè. Allee, ik vind de eerste game was gezag waar ze naartoe hadden gaan. Niet alles was bijster goed en er zat wel wat repetitiviteit in. En het feit dat je niet kon fast-tracken vond ik heel irritant. Dat je zo helemaal tot op het einde van een level moest en dan helemaal terug naar je...
Ja.
Dat is de reden dat ik het uiteindelijk niet heb uitgespeeld. Dat irriteerde mij insanely hard.
Nee, maar ik snap dat. Ik zat toen ook in een periode dat ik er wel tijd voor had om mij ermee bezig te houden. Dus dat scheelt dan ook wel. Ik denk, moesten in de dagdagelijkse drukte van te gaan werken elke dag en dan s'avonds spelletjes spelen, dan had ik mij er ook wel geïrriteerd sowieso.
Dat is misschien een goede oproep aan de spelletjesmakers, de gameontwikkelaars ook, hè. Maakt jullie spellen wat korter, zodat we ze allemaal kunnen spelen.
Volledig mee eens.
Er is niks mis met een geweldige game die na een uur of 10 afgelopen is. Kijk maar naar Resident Evil 8 Village. Is fantastisch, duurt 9 uur en dat moet echt niet altijd langer zijn dan mij. Soms wel, maar niet alles moet een avontuur van 100 uur zijn.
Nee, dat is zo.
Tegenwoordig moeten we toch tussen de 30 en de 40 uur minimum tellen. Hè? Minimum, hè. Horizon Forbidden West, denk ik, was nee, heb ik 60 uur over gedaan. Dat is juist iets. Zoals je al ziet, op een weekend 30 uur in meer dan 30 uur in V-Rising gestoken. En dat is nog maar het begin, pas op. Hè. Want dat is natuurlijk wel iets dat je speelt om door te spelen, natuurlijk. Hè. Makkelijk als Vampire, The Masquerade, Swansong, toch al wat uren ingestoken.
Om nog even terug te komen op het Star Wars-stuk. Kevin Praga, Gulder kent Bruno Brokke. We hebben het er vorige podcast ook al over gehad. Gulder kent hem al... Hij had al vrij veel kritiek op The Book of Boba Fett en zelfs op The Mandalorian. Wij dachten van, nu gaat hij toch volledig bijdraaien bij Obi-Wan Kenobi. En hij heeft gezegd dat hij het ook verschrikkelijk vindt.
Ja.
Moeten we Bruno Brokke verdrinken?
Nee, maar... Eén, hij heeft ongelijk. En twee, het leuke aan series... Maar het leuke aan series en aan reviews en aan recensies en wat is het allemaal, dat voor een stuk ook voer voor discussie is. Hè? Iedereen heeft even een andere smaak en alle gelukken ook. Nee, ik weet dat Praga, jij vindt de Assassin's Creed games fantastisch, maar ik vind er geen hol aan, hè, aan die games. En er zijn miljoenen mensen die GTA heel leuk vinden. Ja. Maar ik eigenlijk niet zo heel erg. Dus allee, dat blijft tussen ons. Maar...
We gaan nu mee verdrinken, Kevin. We gaan nu mee
ja,
verdrinken.
Maar ja, allee, kijk, dat iedereen zijn een voorkeur, hè. Dat is toch cooler eraan.
Praga, jij wil het hebben over misschien wel elke gamer zijn een natte droom.
Amai, een ochtendtractie zo lang als een lightsaber van Calcestis. Nee, ik wil het hebben over een gelukszak. Dat is eigenlijk een YouTuber. Zal misschien gesponsord zijn. Banky, B-A-N-K-I-I. Die heeft het geluk gehad van $30,000 te kunnen spenderen aan zijn game room. Je kunt de video zien op paralysis.com, het artikel ook. Die heeft dus Star Citizen. Zijn ruimteschip eigenlijk nagebouwd, inclusief automatische schuifdeuren. En daar een game room van gemaakt, van die heel die cabine. En daar staat een dikke PC in van $6,650. Daar staan 365 inch schermen in, daar staan er een paar monitors van links in. Daar staat zelfs een airfryer in, een grill, een frigo. Dat is volledig ingericht. Die gast kan daar gewoon in overleven.
Van welk merk is een airfryer?
Dat weet ik niet. Van Philips,
ons zeggen, Philips, ons zeggen dat airfryers overroepen zijn.
Nee, dat is niet waar.
We hebben hier een dat is gewoon airfryer. Een kleine oven.
Die dat frieten dat we daarin maken, nee, die frieten dat we daarin maken, we hebben geen van de oude modellen, dat is wel supergoed. En als maaf dan een nieuw model, dat kun je daar wel goede dingen in maken. Maar ik wil maar zeggen, als je dan ziet dat ik hier eigenlijk in de living zit, dat ik eigenlijk de eetplaats helemaal inneem. Allee, ik heb het al gezien, de tafel hier staan twee laptops op.
Ja.
Dan daar hierachter tegen de muur staat dan een televisie met een PS5 en een Xbox Series X erachter. En boven is allemaal een sizzle weggestoken in een bibliotheekkast. We hebben een kleerkast boven met 7 deuren, waarvan ik er 5 heb gevuld met stuff. Op de zolder staat stuff, in de kamer staat stuff. Onze slaapkamer is eigenlijk geen slaapkamer, maar een archief. Dat moet toch echt de max zijn, als je zo zegt, is het 30.000 euro, jongen. Richt je kamer nu eens in.
Ik vind al bij altijd nog wel meevalt, en precies, dat er al een pc van $6.000 in staat. Dan vind ik
30.000 nog wel. Moet ik je zien op de site, de video en alles staat erbij en de afbeeldingen. Dat is...
Er zijn mensen die nog zeggen dat geld niet gelukkig maakt, want dat is het tegendeel.
Leugenaars. Ik weet niet hoe de gameroom eruit ziet.
Ik heb die een jaar geleden, iets meer, ik denk 2 jaar geleden ondertussen, echt eens een zware makeover gegeven. Met echt gewoon een kast gekocht voor al mijn games in te zetten, voor mijn collectibles bij te zetten. Echt geïnvesteerd in een gaming chair, een heel schone tv. Dus alleen niet om te zeggen dat dat het gaming room Valhalla is, maar ik ben daar wel enorm gelukkig mee. Maar ik, met vorige was ik ook al heel blij, maar nu mag ik wel zeggen dat het er echt wel aangenaam professioneel uitziet met een Valhalla aan collectibles erop en er rond.
Dat ziet de Kev die game ook gewoon in de living.
Het zou wel zijn.
Dus... Maar ik bedoel, het is toch plezant als je zo weet, je eigen plekje hebt. Zo, ik ken zo van die gasten die echt een superman cave hebben. Ik ken een gasten hier van 16 jaar in Ulaar, de Felix. Die is al vol een bak bezig met zijn eigen game room te maken. Dan moet toch gewoon de max zijn dat je dat zo... Allee, ja. Ooit als mijn gasten het huis uit zijn, of als ik met de lotto win.
Kevin, we hebben bericht gekregen van Gaia dat we het te weinig hebben over dieren en dierenleed in de podcast. Dus het is dringend tijd dat we daar iets aan doen. En dat probleem ga jij de wereld uit helpen.
Ja, we gaan het over hele uitzonderlijke dieren hebben. Over hele snelle blauwe egels. Er is er maar eentje van, dat is Sonic. En er is eigenlijk deze week een eerste trailer en ook gameplay verschenen van Sonic Frontiers. En heel veel weten we er nog niet over, maar het is eigenlijk een open wereld Sonic game. En ik vind dat eigenlijk wel fascinerend. Dat is... Het ziet er eigenlijk verrassend goed uit, na het zien van de beelden. En ik vind wel, om dan ook al een puntje van kritiek te hebben, ik vind ook niet dat er gigantisch veel snelheidsgevoel in zit. En dat is langs de andere kant ook wel goed. Want we hebben dat nogal gehad, zo van die 3D Sonic games... En ja, dat pakt zo niet goed bij mij. Ik vind dat je... Sonic, dat draait voor een stuk om snelheid. En in 3D-wereld, dat gaat niet. Dan loop ik overal tegen en dan... Allee, ja, dat duurt niet lang voordat hij een game dan terug afvliegt.
Maar het eerste
beeld dat je krijgt van de uitgebreidere gameplay... doet mij een beetje denken aan Zelda. Breath of the Wild, voor een of andere reden. Ik weet ook niet waarom.
Dat is wel geschikt, zo'n licentie voor een open wereld game. Maar ik bedoel, je moet ook niet van alles open wereld games gaan maken, vind ik.
Wel, nee, ja.
Zegt, volgens mij is Sonic een open wereld game. Ik weet dat niet. Hoe gaat je die vullen? Wat gaat je die activiteit laten doen?
Ik heb hem al heel veel over railings zien glijden om muntjes te pakken in die gameplay. Dus ik denk dat er heel veel gaat in zitten. En veel laat ze nog niet zien, dus er kan wel... En misschien dat er nog heel veel te wachten staat de komende weken van aankondigingen, maar ja, ik weet het zo niet goed. Sonic, enerzijds, die films die doen het waanzinnig goed, die live actions nu.
Mm-hmm.
Maar de games, ja, ze proberen zich altijd een beetje heruit te vinden, maar het lukt toch niet altijd, vind ik. Maar ik hoop dat ik ongelijk heb, hè, en dat die Frontiers hier keigoed gaat zijn. We gaan hem dit jaar nog mogen spelen, blijkbaar. Dus ik ben wel benieuwd.
Zijn die films eigenlijk niet vooral succesvol omdat die gecarried worden door Jim?
I see what you did there. Ik denk die films, want ik heb ze nu alle twee ook gezien en mijn zoon is er een gigantische fan van. En ik vind die ook wel aangenaam om naar te kijken. Niet omdat dat verhaal bijster clever en diepgaand is, verre van. Maar er zitten heel veel coole easter eggs in voor de oudere, tussen aanhalingstekens, gamers. En ja, zo dat hem zo een manual uit een auto pakt en dat dan zo echt ook zo een manual boekje is van de Sega Mega Drive van vroeger. Weet je, dat is cool dat je dat zo'n seconde ziet passeren. Of een ringtone van het hoofdpersonage, dat het begin generiek is van Sonic. Ja, ik ben een sukker voor zo'n dingen, dus ik vind dat wel cool.
Ik vind dat ook fantastisch. Zo bij andere films, gelijk Free Guy had zo een paar leuke knipogen naar andere games, of de laatste nieuwe Resident Evil film had ook heel veel knipogen naar vroeger. En als je die zo in de cinema ziet, en je weet dat niet iedereen dat doorheeft, maar jij wel, dan voelt je je zo meer waard dan de gemiddelde mens.
Dat nu ook niet, maar ik vind dat wel cool. Ik vind dat gewoon heel cool. Allee, voor mij, Easter eggs in films of in games of in series, maakt mij eigenlijk niet uit. Maar ik vind het altijd leuk dat dat zo... Dat toont ook een beetje de liefde van de makers en het respect dat ze hebben voor de community. Dat die er zo'n dingetjes in steken, speciaal voor die mensen. Ik vind dat cool.
Het moment waar ik het zelf even over wil hebben, is de nieuwste trailer, de tweede full trailer van Thor Love and Thunder, de volgende Marvel-film die op ons afkomt. De sfeer is volledig in lijn met de laatste Thor-film, Thor Ragnarok. Ik denk dat een van de beste beslissingen die Marvel in zijn Cinematic Universe heeft gemaakt, is de switch in toon geweest van Thor en Thor The Dark World naar die van Thor Ragnarok. En toch wel een beetje het herschrijven van het karakter naar een veel grappiger, lakser, misschien zelfs nonchalantere Thor dan die van de eerste twee films. En ja, Love and Thunder, de trailer, vond ik 90% goed. Vooral de humor die Chris Hemsworth heeft met Chris Pratt van Guardians of the Galaxy, Star-Lord, en de Guardians die er ook allemaal terug in komen, met dan vooral Drax, Dave Bautista, die ik geweldig vind. Maar één ding sprong me echt in het oog van die trailer, en dat is iets waar dat heel veel mensen ook wel naar aan het uitkijken zijn. Christian Bale, die in de MCU komt, die de rol van Gore, de God Butcher, gaat spelen. Dat is toch juist, hè? Gore?
Ja. Of...
Ja, Gore, hè. Oké.
Okay. Zoiets.
Gore. Gore the God Butcher, met een dubbele R, als ik mij niet vergis.
Gore. Dus
Gore.
Gore. Van de piraten, maar Gore. Voilà.
Gore. En Gore vond ik in die trailer heel goed, maar totaal niet passen. Ik vond die scènes precies weggelopen uit een andere Marvel-film. Bijvoorbeeld Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ik vond dat dat tonaal totaal niet overeenkwam. En dus heb ik wat schrik dat dat ook totaal niet gaat overkomen in die film, die er 90% heel nonchalant grappig uitziet, en dan ineens komt Gore er uit het niks te... Het begint zoals Samson te worden.
Wat zeg je?
Gore, komt je Thor vermoord? Sorry. Ik vond dat dat totaal niet overkwam. En vooral ook zijn motivatie. Hij heeft basically 2-3 zinnen in een trailer, en hij zegt dan gewoon all gods must die. Ah ja, dat soort generic bad guy.
Kratos.
Ja. Allee, je mag niet vergeten, Disney is, of Marvel, is een meester in het uitbrengen van trailers zodat je eigenlijk geen hol meer zijt als je de film gezien hebt. Die trailers die zetten nu zo hard op het verkeerde been of zo, dat ik wel vertrouwen heb dat gewoon een keigoeie film zijn. Taika Waititi, dat is een keigoeie regisseur. Dat komt wel goed. Taika Waititi.
Dat is een Chinees achter de hoek hier.
Nee, dat is een Nieuw-Zeelander.
Oh, Waititi van Hotel.
Waititi?
Dat je zegt Takawai. Ik zeg iets.
Nee, Taika Waititi. Dat is een keigoeie regisseur. Takawai. Trouwens, gratis tip voor de luisteraars. Kijk naar Jojo Rabbit.
Oh, ik ging juist zeggen, wat een verschrikkelijke film.
Dat is een keigoeie film. Dat is... is wat? Ja. Dat gaat eigenlijk over een manneken dat... een denkbeeldig vriendje heeft, en dat denkbeeldig vriendje is Hitler. En Taika Waititi speelt ook Hitler in die film, en dat is kei grappig.
Ik moet die film ook echt zien.
Ik kan een keer het zot zeggen, ik kijk niet of nauwelijks naar superheldenfilms. Enkel de Batman-films, al die rest kan maar gestolen worden. Guardians of the Galaxy heb ik wel gezien, maar ik zeg grappig, maar dat is toch wel humor, maar voor de rest, nee. Die mannen winnen toch altijd. En als je trouwens over Thor, dat is bij Suske en Wiske ook, hè. Alles gaat fout. Ah, zijn rommeken is daar.
Nee. Ze foutpragen, ze verliezen, maar dan gaan ze terug in de tijd.
Het allerbeste character van de hele MCU doet ook mee in Thor Love and Thunder, wat dat Kork is. Als iemand die nog kent.
Ja.
Dat stenen manneke zo.
Ja, dat stenen manneke is het beste ooit.
En mag ik de cirkel rondmaken?
Je moet weet,
wie dat de stem, wie, weet wie er de stem inspreekt van Cork?
Adolf Hitler.
Ja. Taika Waititi, de regisseur. Voilà, Praga.
Kijk, Hitler is overal.
Hitler is overal. Nee. Volgende onderwerp.
Waar gaat het in godsnaam naartoe met de digitalisering van de videogaming? Staat er ons een toekomst te wachten waarbij dat niemand nog discs in zijn console steekt, dat we enkel nog kunnen pronken met onze bibliotheek door ze op een scherm te tonen? Als het van de Embracer Group afhangt, alleszins niet. Het bedrijf achter THQ en sinds recent ook Eidos is begonnen met een gigantische fysieke gamingcollectie aan te leggen. In het Zweedse Karlstad hebben ze momenteel al meer dan 50.000 games, consoles en accessoires verzameld. En ik mag denken dat mijn 400 plus stuks PlayStation-collectie de moeite waard is. Momenteel is Embracer de lijst aan het archiveren, zodat je binnenkort via een website kan nakijken wat er allemaal in het Embracer Group Archive beschikbaar is. Op termijn willen ze samenwerken met musea en nodigen ze ook mensen en gamers dus vooral uit om hun zeldzame stukken zelf op te sturen. Praga, welke zeldzame games heb jij die jij aan de Embracer Group Archive zou kunnen geven van jongens, dit hadden sowieso nog niet?
Ik geef die mannen juist niks. Ik heb hier sinds... Wanneer heb ik beginnen? Eigenlijk beginnen...
Credits.
Beginnen gamen, eind jaren 80, 88, 89, pak, echt ben beginnen zelf te gamen. En ik heb games gelijk als LucasArts Outlaws, F1GP van Jeff Crammond. Ik heb een ganse nest uit die tijd liggen en ik ga dat nooit niet wegdoen. Absoluut niet. Hè. Mijn vrouw wordt daarvan zot, want ik zeg, ik heb in die pakte 88 plus 12 zal ik pakken, dat is 34 jaar al. Heb ik hier wel een serieuze collectie opgebouwd met van alles en nog wat. En dat ligt hier verspreid doorheen het hele huis. Dus een dag dat ik sterf, heb ik nu al medelijden met mijn vrouw, maar ik heb niks.
Maar dat zijn wel de games waarvan dat je zegt van dat zijn de unieke stukken die je hebt en die eventueel in het Praga Museum later een speciaal plaats kunnen hebben.
Een real tournament uit 98 zeker, Quake 3 Arena, allemaal games. Ik zoveel Delta Force uit. Delta Force was ik nog met mijn 46K-modem kan spelen, was eind jaren 90 als ik me goed herinner. Nee, ik kan daar geen afscheid van nemen. Ik heb natuurlijk wel, wat ik wel spijt van heb, is in mijn, ja, als ik pas begon te gamen, als dat de mensen nog niet veel geld hebben, pas gaan samen om dat gedoe allemaal, dat ik toen wel flink wat games heb verkocht. Ik weet dat ik niet weet, van Microsoft heeft ooit een RTS-reeks gehad, Close Combat of Suite heette dat. Mm-hmm. En ik heb toen die games verkocht, heb ik nu veel spijt van mijn Rebel Assault Star Wars games. Uit de jaren, begin jaren 90 moet ook geweest, dat ik ook verkocht. Ik heb allemaal nu zoveel spijt van. Ik ben nog steeds een voorstander van fysieke games, dat ik altijd vind dat dat heel mooi staat in een bibliotheekkast of op een rek of in een vitrinekast. Maar ja, de laatste tijd is het ja, ook heel veel digitaal natuurlijk. Hè.
Heb je enig idee hoeveel fysieke games dat jij, Praga, maar ook jullie, Kevin, Ruben, hoeveel dat jullie er hebben?
Goh.
Ik ben ze even onttellen, hè, want ze staan hier over mij.
En indien niet, worden jullie er niet gek van dat niet te weten? Want de luisteraars weten dat misschien nog niet. Jullie weten dat heel misschien al wel. Ik zelf vind
wel
statistieken leuk. En ik moet weten hoeveel games dat ik heb, uit welk jaar dat ik hoeveel games heb, van welk jaar dat die komen, van welke developer, van welke publisher, welke console, welke genres, van welke reeks dat ik hoeveel games heb. Ik heb dat allemaal in een Excel-document.
Staan die alfabetisch gerangschikt bij?
Nee, die staan volgens genre in reeks gerangschikt, volgens console.
Oh nee, ik heb er geen... Ik heb er ooit een keer opgeschreven, ik ben nu de lijst aan het zoeken, zie live, maar... Ik zie direct wat ze staat, maar ik heb het precies allemaal.
Ik heb heel een hele grote collectie verkocht. Omdat ik heb ooit mijn Xbox 360 verkocht. En dan alle games die erbij waren, en dat waren er heel veel, weggedaan. Maar ook omdat ik ben niet zo materialistisch op dat vlak van games. Als je die games hier staan hebt, hier staan er een stuk of ja, het zullen er wel zijn, een stuk of 80 of 100. Ja, heel, ik moet echt al heel lang nadenken eer dat ik zo nog eens een spel uit de kast heb getrokken en gespeeld heb.
Pas op, ik ga je zeggen, ik weet ze allemaal staan en ik ga daar niet dagelijks naar kijken, maar als er eentje uit is dat onze kern of kernzone heeft, dan zie ik dat wel. Ik zeg van, tja, maar keer niet. Dat is raar, ik weet zo van, dat staat, ik heb het ooit opgeschreven, die stikken allemaal in bakken boven PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, allee, bedoel, al dat gedoe. En op de een of andere manier, hoe dat komt, ik weet dat niet, maar ik voel dat.
Mm-hmm.
Dat er één weg is, ik voel dat.
Ik kan soms aan mijn kast staan en gewoon zo enkele games eruit pakken en gewoon een minuut naar dat hoesje kijken en glimlachen. Ja, en in mijn hoofd speel ik dan die game terug af en haal ik mijn herinneringen op.
Nee, dat niet. Maar ik zeg van, ik passeer aan de kast. Ik zeg maar niet, ik zie bijvoorbeeld Dragon Age liggen of Manhunt liggen. Dat ik zeg van, of Eternal Dark. Dat ik zeg van, of Star Wars Rebel Assault op de GameCube. Dat ik zeg van, godverdomme, ik ben toch mee geamuseerd met dat spel. Even zo, gewoon even vastpakken en ik ga die cover kijken. Mm-hmm. En, zo wat van, mijmer is het juiste woord, zeker?
Ja, ik had, mijmer.
Ik had dingen, absoluut. Cliff Barker's Undying, ook een horrorspel uit de jaren stilletjes. Dat ik zeg van, tja... Ja, ik bedoel, ja, gewoon een keer vastpakken, een keer naar kijken. Dan moet dat voor niet lang zijn, maar gewoon het feit van... Ja, Aliens versus Predator uit de beginjaren. Een game als Screamer, dat was een van de eerste rallygames op PC jaren geleden. Ik heb er allemaal liggen. Ik vind dat wel cool dat er allemaal op liggen.
Ruben, ik pingpong de vraag even door naar u. Als de Embracer Archive Group bij u komt aankloppen en zegt... Ruben, give us your most precious game. Welke spektakelgame geeft jij dan aan hem?
Goh, weinig spektakel en vurig, denk ik, bij mij. Waar ik het meest trots op ben, is ten allereerste Command & Conquer Red Alert, die dat ik heb.
Absoluut.
Maar veel mensen zullen die wel hebben, dus dat is niet... Allee, zullen die waarschijnlijk wel hebben in de collectie, maar...
Uit de jaren 90, de originele bedoel toch?
Ja.
Ik had 94 was zo van buiten.
Ik heb die ook later gekocht, namelijk een maandje geleden.
Ah, voilà.
En die is toch al ongeveer €40 waard. Ik heb die dan eens een dag... ja, absoluut. Ik heb die dan eens een dag gespeeld op een retro gamingdag. En zo'n game zou dus vandaag de dag nooit nog mogen uitgebracht worden. Hè. Nee, dat eerste level, als je de Sovjet-disc begint te spelen... Je allereerste missie als het Russische leger... Uiteraard ligt heel gevoelig vandaag, ik weet het. Je allereerste missie als het Russische leger is letterlijk... is letterlijk een dorp bombarderen en uw eerste missiedoel dat op het scherm komt is kill all civilians. En dan moet je letterlijk mensen uit hun huizen gaan halen, die huizen platbranden en die mensen die geen geweer vast hebben, doodschieten. Ja. Hoe hard is dat?
Maar wat zeg, over retrobeurs gesproken, er is nu... Er was in Putten een game... Een
ja, dat zit hier achter mijn hoek.
Een retro gamingbeurs. Ja. Maar kun je daar nog koopjes doen? Want de tijd dat je... Al die mensen weten ook nu van... Dat is allemaal veel geld waard, die retro gaming
business.
Hoe moet je dat zien? Ja, voilà.
Ik heb op de vorige retro gamingbeurs, dat ik was in Kalken, waar dat Jim ons verslag van heeft geschreven, heb ik een tijdje met een paar verkopers gestaan. En ik vroeg aan hen van... Zijn deze beurzen nu eigenlijk de plaatsen waar dat je goede zaken kunt doen? En die mensen zei tegen mij van... Ja, absoluut. Als je hier tussen 7 en 9 ochtends bent... En ik zei van, maar de beurs begint pas om 10:00. En hij zei van, ja, maar tegen dat het volk mag binnenkomen, hebben wij onderling al het beste grief al opgekocht.
Ja, dat is met rommelmarkt ook.
Tuurlijk.
En toen werk ik heel triest.
Voor niks zo vroeg opgestaan.
Ik pik even in op Ruben, de game die ik... een van mijn most prized... games. Dus even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Vooraf hebben we afgesproken om het niet over collector's editions of coole hebbedingsjes te hebben, maar echt puur games. Een game waar ik op dezelfde beurs van verschoot, want die heb ik denk een jaar of 5-6 geleden voor €20 gekocht en die is er ondertussen al bijna 100 waard, is de originele Silent Hill op PlayStation 1. Die begint ook echt te boomen.
Maar ik denk Manhunt van Rockstar bijvoorbeeld. Ik heb ook alle twee liggen hier.
Absoluut, ik ook.
Je vindt dan nergens meer, hè?
Kevin, welke titel geef jij mee en waarvan zeg jij aan de mensen van Embracer, behandel het met liefde, het is mijn leven waard. Ik zie het liever dan mijn kinderen.
Mijn kinderen luisteren mee, dus kan ik niks afgeven in ruil voor mijn kinderen. Nee.
Hij heeft zijn kinderen mee.
Ja. Nee, goh, ik vind dat eigenlijk een hele moeilijke, omdat... Ja, ik heb, eigenlijk dat ik er net zei, ik hecht niet zo heel veel waarde aan fysieke games. Buiten dan een paar collector's editions. Ik heb hier de twee collector's editions staan van Little Nightmares. Dat is niet speciaal, maar ik vind dat wel... Omdat dat net kleinere games zijn, vind ik dat wel net leuker om daar dan mijn geld aan te geven en niet aan... Ja, de zoveelste Call of Duty Special Edition of Assassin's Creed of zo. Dus ja, dan zou ik dan zoiets zeggen als ik dan toch iets zou moeten meegeven van eerder ook kleinere games. Omdat ik denk van dat ja, zeker evenveel aandacht mag krijgen als de grote licenties. Nu dat ik eigenlijk naar mijn kast aan het kijken ben hier, want die staat hier over mij... Dus mij wel één ding dat mij niet eens opvalt, is van ik heb wel afgelopen weekend geld uitgegeven op een rommelmarkt aan een game die ik eigenlijk niet meer kan spelen, maar die dat ik moest hebben. En dat is Enter the Matrix, die een MMORPG van de Matrix. Ja. Die had ik nog niet en ik vond dat doosje... Ja, ik vind dat kijk, ik heb die ooit gespeeld, ik heb die ooit gehad. Maar nu heb ik ook het doosje en dat vind ik dan wel leuk. Maar zo... Ik geef veel liever mijn geld aan bepaalde kleinere dingen dan echt zo alles te moeten hebben. Ja. Ik denk dat vooral komt door het feit van eens dat je kinderen hebt, dat het dat je wat meer moet gaan kijken waar je geld aan uitgeeft. Want ja, vroeger was ik echt een sukker voor alles van collector's editions. Maar
dat gaat terugkomen, ja. Dat je kinderen ouder
zijn. Wel, voilà,
kijk. In mijn geval, dus... mijn gasten zijn nu 27 en 24, dus... Ja. Dan komt er toch weer wat meer dingen vrij. En ik hoop ook ooit een game room te hebben en echt zo een grote witte IKEA-kast met allemaal vakjes. In het midden een grote tv met diverse aansluitingen. En al mijn consoles daar zo mooi rond gepositioneerd. Dat ik ze maar gewoon GameCube aanzetten, PlayStation 2 aanzetten, Dreamcast aanzetten, Sega, Atari aanzetten. En...
Wel, maar...
Ooit.
Als uitsmijter van ons hoofdonderwerp stel ik even aan iedereen de vraag... En ik begin bij Ruben. Gaan fysieke games ooit volledig uitsterven? Of gaat dat niet gebeuren volgens u?
Ik ben geneigd om te zeggen dat dat wel gaat stoppen. Gewoon puur voor het geld. Het zal goedkoper zijn voor gewoon enkel digitale versies op de markt te brengen. En elke euro als ze kunnen besparen, zullen ze wel doen. Dus ik denk op termijn, maar dat zal misschien nog wel lang duren, zal dat
denk
wel...
Ik weet niet wat ik bedoel. Je moet ze toch kunnen terugverkopen, ik bedoel.
Ja, maar met terugverkopen...
Ja, maar nu gaan er mensen.
Het ding is, de uitgevers verdienen niks van het feit dat wij onderling games doorverkopen.
Ja. Ah, nee, maar ik bedoel...
Dus die hebben eigenlijk... Het enige wat die verliezen, daar geld aan. Want door het feit dat ik mijn game aan u kan doorverkopen, ga jij geen nieuwe game kopen, waar ze wel geld op verdienen. Dus ik... Allee, eigenlijk, als we eerlijk zijn... Bij de PC-games is dat al kei lang hè, dat er geen fysieke versies niet meer zijn. Hè. En er kraait geen haan naar. Hè. Eigenlijk. Ja, want vroeger, ik weet een tijd nog dat ik NBA 98 kocht en dat was een schoendoos groot. Hè, en er zat een CD-doosje in. Hè, en dat is geschift. Maar nu heb jij. Ja, ik heb een goede kameraad van mij, de Sven. Die verzamelt ook games. Hè. Die gaat echt ook rommel. Dat is ook iemand die rommelmarkten afschuimt om 7:30 's morgens om daar goede deals te zoeken. En ja, die vindt dat verschrikkelijk dat er bepaalde games niet meer uitkomen. En heeft daar voor een stuk gelijk in. Want met fysieke games komt eigenlijk terug bij hetgeen wat Embracer wil doen, is het bewaren voor het nageslacht. En met digitale games... Ja, als Nintendo beslist om de stekker uit een e-shop te trekken, ja, is alles weg. Hè. Dan bestaan die games gewoon niet meer. En daarvoor vind ik het wel jammer als het zou verdwijnen. Maar ik vrees wel dat het gaat gebeuren.
Ja, maar het is met alles jammer, want als je een game fysiek in de winkel koopt, dan is dat spel van u. Ja? Als je een game digitaal koopt en op een dag zegt, weet je, ik moet mijn PlayStation-account niet meer hebben, en ik doe mijn PlayStation weg, dan is dat echt alles kwijt ook, hè.
Ja,
zoveel geld aan maat.
Ik heb exact hetzelfde bij bijvoorbeeld cd's. Hè. Op Spotify, als ik een band ontdek of een nieuw album ontdek en ik vind dat geweldig, ik heb meestal dezelfde week die cd nog besteld, omdat ik die wel moet hebben om die ook dan ja, beneden in mijn cd-kast te moeten kunnen zetten. De laatste cd-verzamelaar ter wereld, ik weet het. Maar ja, ik kan er ook van genieten van die cd dan vast te pakken en echt enkel en alleen te luisteren, ondertussen niks anders te doen, door dat boekletje te bladeren, zien wat ze met die artwork hebben gedaan. Mijn vrienden verklaren mij er soms zot voor, maar ik vind
zo'n ding... Zeg maar niet dat je dat ook voor dvd's doet, hè, Rome?
Nee, ik heb ooit wel eens een paar Blu-rays beginnen verzamelen, maar ik dacht van, als ik nog een derde disc-driven collectie begin aan te leggen, ga ik 1 geen plaats meer hebben gewoon, en 2 ook geen geld meer.
Ja, maar ik kan zeggen, wat Kev zei, ik heb ook nog die schoendozen liggen met die cd's daarin en met daarin zo een dikke handleiding. En dan ging ik naar de winkel een spel kopen. Ik kwam thuis. Het eerste wat ik deed was die doos open, cd eruit, boekje pakken, in de zetel zitten of naar het wc gaan en door die handleiding beginnen bladeren. Hè?
Klopt.
Die waren met zoveel liefde gemaakt vroeger. Dat waren echt boekjes van 50 pagina's met daarin het verhaal uitgelegd. Elke game. Nee. Hey, ik heb zo'n boekletje van FIFA. Gegeten. Van FIFA 98, dat zijn 180 pagina's hè, over een voetbalspel. Elk team dat in dat spel zit, heeft zijn eigen pagina in dat boekje met de clubgeschiedenis. Hè.
Hey. Ik zeg de eerste Baldur's Gate bijvoorbeeld, of die Command & Conquer boekjes uit die tijd. Dat waren serieuze hapjes. Hè. Dat was perfectie in afbeelding van alle icoontjes, van alle units, van alle gebouwen, van alle voertuigen. En dat is dat. Hè. Pas op. Dune ook, gelijk bedoel. Ik heb hier een paar oude rakkers liggen, amai.
Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de suggesties van het huis. En Praga, jij bent de enige van ons viertal die in deze gamingpodcast effectief een game gaat suggereren.
V Rising. Vampiers zijn de nieuwe zombies. Zombies hebben afgedaan, welkom de vampieren. Het gaat niet over Vampire the Masquerade Swansong. Het gaat niet over Bloodhunt, maar het gaat wel over de open wereld Vampire Survival Game V Rising. Qua gameplay mocht je rekenen op een mix tussen Diablo, qua combat, het bouwen, het base management, ik zal het zeggen, Valheim meets Chernobyl Light meets Fallout 4. En qua look and feel, Legacy of Kain. Het concept is simpel, je bent eigenlijk een vampier. De mensheid heeft de vampieren proberen uit te roeien en jij bent een vampier die de mensheid een koekje van eigen deeg gaat geven. Dus wat gaat je doen? Je gaat beginnen met grondstoffen te verzamelen, je kasteel te bouwen, de bevolking te vampiriseren en zo de mensheid eigenlijk een pak slaag te geven en je plaats in de wereld terug te claimen. Nu, het is een heel uitgebreide game. Mensen die Valheim spelen zullen het wel weten, maar het goede eraan is, alles wordt je eigenlijk uitgelegd stap voor stap. Spelenderwijs leert je het spel kennen, leert je het spel ontdekken en leert je het spel ook spelen. Het is niet van, hier is je wereld, jongens, trek er je plan mee. Ja, ik heb er zoveel over te vertellen. Ik zal gewoon zeggen, mijn review staat op pragalistisch.com. Lees het een keer. En ik ga het nog zeggen, het hoeven niet altijd games van 50, 60 of 70 euro te zijn om je eigen te amuseren. V Rising kost 19,99 euro. Ik heb het vrijdag geïnstalleerd. Ik heb over het hele weekend meer dan 30 uur gespeeld, om u maar te zeggen. De keer dat je ermee vertrokken bent, je wilt meer.
En now for something completely different, Ruben, uw suggestie.
Mijn suggestie van het huis is voor alle mensen die houden van film en serie en geschiedenis of filmen en series die gebaseerd zijn op historische feiten of mensen die het echt hebben geleefd. Het is een YouTube-kanaal genaamd History Buffs. Het heeft al iets meer dan 1 miljoen subscribers, maar ik vind toch dat het er nog iets mee verdient. Dus iedereen die luistert mag zich zeker abonneren als het iets voor jou is. Het is eigenlijk een Brit met een heel aangename stem die daar een soort van essay vertelt over films en series die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. Hij heeft het onder andere over The Gladiator. Alles wat daarin gebeurt, is dat echt, kan dat kloppen? Hebben die personages echt bestaan? Last Samurai heeft dat ook gedaan. Saving Private Ryan, echte klassiekers zoals Tora Tora, Waterloo. Hij neemt ook series onder de loep, zoals Rome, de al een bekende HBO-serie. Narcos is nu het laatste wat hij heeft gedaan. Het is echt super interessant om gewoon. Je hebt sowieso al die films en die series gezien, maar je zat er eigenlijk niet bij stil van ja, wat is er eigenlijk waar van wat er in die serie of in die film gebeurt. En vaak beginnen die series ook met deze film of deze serie is gebaseerd op waar gebeurde verhaal. Maar is dat ook effectief zo? Of zijn ze gewoon iets aan het wijsmaken? En dat is eigenlijk wat dat die YouTube-kanaal eigenlijk doet. En dat is super interessant voor de mensen die houden van geschiedenis.
Mijn suggestie is een superbekende serie. Ik denk niet dat ik echt iets nieuws ga aanreiken, maar het is misschien wel nodig voor de enkelingen om het terug onder de aandacht te brengen. Het is een serie waarvan dat nieuwste seizoen nu op Netflix staat. Nog niet volledig, want het tweede deel is binnen een maandje. Ik heb het over het vierde deel van Stranger Things. Stranger Things is enkele jaren afwezig geweest. Het derde seizoen dateerde al uit 2019. En dat was, jammer genoeg, lang genoeg tijd om mij persoonlijk te doen vergeten hoe sterk dat die serie was. Want het vierde seizoen kwam eraan. En eigenlijk had ik zoiets van, goh, ik ben een andere serie aan het zien. Ik zit met het nieuwe seizoen van Better Call Saul. Stranger Things, ik ga het wel zien. Maar is dat ondertussen misschien niet een beetje zijn prime voorbij? En volmondig, het antwoord is nee. Ik had een half uur nodig om te beseffen dat Stranger Things terug nog altijd die absolute topserie is waarmee dat Netflix kan uitpakken. De kortste aflevering duurt 70 minuten van het vierde seizoen, wat dat dus gigantisch lang is. De meeste afleveringen zijn films. De seizoensfinale, die op 1 juli dropt, is 2,5 uur. Maar ze vliegen allemaal voorbij. Het is fantastisch, het zit bomvol actie. Mijn mond is regelmatig op de grond gevallen qua plottwists. Ja, iedereen kent het al, maar als je nog zou twijfelen of dat het nog relevant is, ja, Stranger Things is misschien wel aan zijn beste seizoen ooit bezig. Enfin, dat is een straffe uitspraak, maar het gaat gewoon volledig door op zijn elan. Kijk naar Stranger Things als je zou twijfelen, gewoon doen. Kevin, de laatste suggestie leg ik vol vertrouwen in uw handen.
Eigenlijk, mijn suggestie, daar hebben we het er net al over gehad, Obi-Wan Kenobi. Ik ga er niet veel meer over vertellen, maar kijk die serie gewoon. Je hoeft de eerste drie films niet gezien te hebben. Dus de prequel-trilogie, die moet je niet zien, want je krijgt, denk ik, op een 2-3 minuten krijg je een mooi overzicht van wat er allemaal gebeurd is. Want de serie speelt zich daar vlak na af. Dus kijk gewoon, geen zorgen, Star Wars fanaat. Kijk gewoon, kijk hoe. Lang leven Ewan McGregor. Maar waar ik het iets uitgebreider over wil hebben, is eigenlijk over het feit van ja, als je dit luistert nu op maandag 6 juni, weet dan dat er een hele week vol met heel veel lekkers op vlak van gaming staat te gebeuren. Er zijn heel veel verschillende. In de magazine zal E3 nu plaatsvinden, maar die gaat dus niet door, helaas. Maar dat hadden heel veel ontwikkelaars en uitgevers niet tegen om van alles te doen en in te plannen deze week. Zo heeft Netflix 5 dagen lang de Netflix Geeked Week, waarin dat ze series en films en dergelijke gaan aankondigen en dingen gaan laten zien. Maar het hoogtepunt ligt eigenlijk tegen het einde van de week, hè, want een donderdag op 9 juni hebben we Summer Game Fest en dan zondag ook nog Microsoft en Bethesda in een showcase. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil komen, is dat wij uiteraard al dat nieuws gaan coveren. We hebben een heel handige overzichtspagina waar al het nieuws op komt te staan, samen met een kalender waarin alles op staat, welke uren dat het begint, de link naar waar je het zelf live kan volgen. Dus ik zou zeggen, check onze website, al onze website in de gaten. En zo ben je eigenlijk op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren deze week.
Bezoek geen enkele andere website die bestaat. Op Pragalicious vind je alles. En als de website gewoon nog niet genoeg is, dan kan je ons ook terugvinden op Facebook, op Instagram, op TikTok en de podcast op Spotify, op Apple Music, op elk kanaal dat weet wat dan een goede gaming podcast is. Binnen 2 weken zijn wij er als podcast opnieuw, maar voor het eerst ben ik er dan niet bij. Er zijn weinig dingen die mij zouden kunnen weerhouden van aanwezig te zijn. Maar Graspop Metal Meeting is daar wel één van. Binnen 2 weken leg ik het dus volledig in de bekwame handen van Kevin. En gaat jij er, Kevin, een even groot prachtstukje van maken? Hè?
Uiteraard.
Ik zou zeggen, aangezien dat ik niet kan zeggen tot de volgende keer, want ik ben er niet bij, mogen jij het zeggen.
En wel, tot volgende keer.
Volgens.
Perfect.